Luistert naar Waardevolle Journalistiek onder Constructie, de podcast van Hogeschool Winsheim in Zwolle. Vanuit de studio van het lectoraat Waardevolle Journalistiek nodigen we je uit om in deze podcast samen met ons te duiken in de wereld van media en journalistiek. Ons doel: samen bouwen aan waardevolle journalistiek. In iedere aflevering stellen we je voor aan interessante gasten met verhalen voorbij de headlines en de breaking news stories. En we nodigen je uit om onderdeel te worden van dit constructieve verhaal. Ja, en welkom alweer bij aflevering 5 van onze podcast. Sakina, ik wil het vandaag graag weer even hebben over de 3 P's. We hebben er in het begin al wel eens over gesproken. De 3
pizza, pasta, patata.
Nee, was dat het niet?
Okay. Nee, niet meer.
Oké, misschien meteen voor onze luisteraar wel even leuk om ook iets te horen over hoe wij deze podcast maken. Inmiddels nemen we meestal de afleveringen gewoon in 1 keer op. Maar ja, die eerste aflevering, toen moesten we er nog even een beetje inkomen. En toen hebben we het een paar keer opnieuw gedaan. En bij die eerste keer maakte Sakina de leuke grap over pizza, patat en pannenkoeken. En toen moest ik ook serieus wel lachen.
Maar nu niet meer.
Na de zoveelste keer. We een paar keer opnieuw doen. Ja, dus om even duidelijk ook te maken. Ik vind Sakina echt wel grappig. Maar ja, als je een grap voor de 5e keer hoort, dan...
Maar...
De P's waar ik het wel over had.
Precies.
De 3 P's van perspectief, perspectieven en publiek. We hebben het vorige aflevering, toen Edwin hier te gast was, de ombudsman van de Trouw, vooral veel over de P van publiek gehad. En over ja, die verantwoordelijkheid die je neemt als journalist. De dialoog die je aangaat. De interesse die je hebt in het publiek. Maar ik wilde het vandaag even hebben over de P van perspectieven. Want ja, wat is dat eigenlijk?
Ja, perspectieven. Binnen ons lectoraat hebben we dat zo mooi genoteerd. En het is afkomstig van de afscheidsreden van onze oud-lector Nico Drok. En hij formuleert dat als volgt. Perspectieven bieden, als een van de 3 P's. De werkelijkheid is namelijk niet zwart-wit, maar kent vele grijzen en zelfs vele kleuren. Net als de samenleving. De journalistieke fixatie op tegenstellingen en extremen is te eenzijdig. En dat bewijst de samenleving geen goede dienst. Een grotere diversiteit in gezichtspunten en nuances is dringend gewenst, inclusief die uit het midden. Dus dat bedoelt eigenlijk Drok met perspectieven bieden. En dat hebben wij ook binnen ons lectoraat ook opgenomen als een van onze speerpunten eigenlijk.
Ja. Ja. En dan, ik denk die nuance hebben we het al wel eens eerder gehad. Kunnen mensen zich wel wat bij voorstellen. Transparantie hoort er ook bij. Dus laten zien, wat doe je nou als journalist? Maar dan is er nog eentje, inclusiviteit, diversiteit. Het zijn begrippen die vaak gehoord worden. Sakina, als jij mensen mailt, dan staat er ook altijd onder met diverse groetjes.
Ja.
En ik
Corny,
denk...
ja, ik weet het.
Nee, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar misschien kan jij nog even uitleggen van ja, wat is nou precies het verschil tussen die begrippen diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid?
Ja, je zegt ook al mooi, hè, diversiteit. Als een onderdeel van die 3, hè? Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ik ga het voorbeeld geven van wat ik wel eens ook in mijn lessen gebruik, een soort van anekdote. Stel, hè, het zijn begrippen die door elkaar worden gebruikt. Mm-hmm. En het belangrijkste dat je juist wel weet welke nuances worden gelegd. Want het gaat eigenlijk over een proces van perspectief willen bieden. Iedereen laten zijn stem willen uiten. Nou, het begint bij diversiteit. Diversiteit is, je wilt een mix van verschillen. Hè? Mensen samen kunnen brengen. Vaak is het visueel. Dat trekt als eerste de aandacht. Dan heb je inclusie. Bij inclusie wil je eigenlijk die verschillen allemaal recht aan doen. Dus dat betekent dat iedereen uniek mag zijn en die uniekheid mag uitdragen. Maar je moet ook kunnen samenwerken. Je moet ook common ground kunnen vinden. En gelijkwaardigheid, hè, diversity, inclusion en equity, het laatste, gelijkwaardigheid, dat gaat eigenlijk over ruimte in willen nemen. Kan iedereen met de kennis, de ervaringen die je hebt, ruimte innemen voor die ideeën vooral? En een beetje een voorbeeld daarin te geven. Stel bijvoorbeeld, hè, ik zeg het ook wel eens tegen studenten, een voorbeeld van een hotel. Een hoteleigenaar die wil graag inclusief zijn of die wil divers zijn. Of in hedendaagse termen woke gedrag, ik zou bijna kunnen zeggen. En die hoteleigenaar koopt een nieuw hotel op. Die zegt, ik ga het helemaal aanpassen, ik ga het helemaal renoveren. Ik wil het iedereen toegankelijk maken in mijn... Ik wil mijn hotel voor iedereen toegankelijk maken. Nou, dan maakt hij bijvoorbeeld een selectie personeel, divers personeel van allerlei achtergronden, geaardheden, leeftijden, et cetera. Aan de voorkant van dat gebouw dan, een regenboogvlag bijvoorbeeld, een menuaanbod met halal, met kosher, met veggie, et cetera. Nou, noem het maar op. En dan is hij blij, is hij klaar, een grote vertoning van het nieuwe hotel. En dan komt er opeens iemand in een rolstoel naar die persoon toe. En dan zegt hij, ik vind uw aanpak helemaal niet inclusief. En dan zegt hij, hoezo dan? Maar ik discrimineer toch niet? Iedereen is hier welkom. Zegt hij, maar ik zit in een rolstoel. En u heeft niet met mij rekening gehouden. En de clue is eigenlijk het volgende. Hij heeft een nieuw hotel, hij heeft dat hotel opgekocht. En dat hotel heeft dus een bepaalde structuur, bepaalde kamers, hoe een deur eruit ziet. En daar is geen rekening gehouden met mensen die in een rolstoel zitten. Die hebben wat grotere deuren nodig, grotere ruimtes. En ja, dat is dus wat we vaak vergeten. Als we dus met dit soort thema's aan de slag gaan. Er ligt een bepaalde infrastructuur. Hoe de samenleving is in elkaar opgezet. Of hoe de journalistiek in elkaar is opgezet. Van oude manier van werken. En daar moet je dus met een nieuwe manier van werken mee kunnen omgaan. Maar vaak vergeet je dus wat die basis is. En wat eigenlijk kan en wat niet kan.
Ja.
Dus structureel betekent ook naar de basis gaan.
Ja, mooi voorbeeld. Mooie vergelijking ook. En ik denk inderdaad dat dat ook is het. Ja, dat is ook hetgene wat we vaak zeggen hier. Die journalistiek zou ook die diverse perspectieven moeten laten zien. Maar ja, we merken ook wel dat er ook wel redacties zijn die daar ook wel mee worstelen. En hoe doe je dat dan? En ook in de mensen die je aanneemt.
Ja, dat klopt. Het is echt ook echt een dilemma op redacties. Aan de ene kant wil je als redactie of omroep een diverse samenleving kunnen bedienen. Maar hoe heb je dan ook specifiek oog voor die verschillen? En iemand die hier best wel veel af weet hoe dat werkt op redacties en met name binnen de NPO, is Carmen Vernat.
Ja, dus laten we Carmen er gewoon even bij halen. Carmen, welkom. Kan je jezelf misschien even voorstellen?
Ja, ik werk voor de NTR als hoofdredacteur levensbeschouwing Caribisch Netwerk en Net in Nederland. Ik woon in Hilversum en ik heb 2 kinderen en een man.
Nou, wat leuk. Ja. Hey, en jouw functie, wat houdt dat precies in bij de NTR?
Ik geef leiding aan 3 redacties. Dat is levensbeschouwing, dat is de zendtijd voor moslims en hindoes in Nederland. En dan denken mensen van, wat heeft dat nou met de NTR te maken? Maar je had tot 10 jaar geleden allemaal hele kleine omroepen. Dus bijvoorbeeld de hindoe-omroep, maar ook de Joodse omroep, de moslim-omroep. En die zijn op een gegeven moment opgeheven. Maar de overheid vond het wel belangrijk dat deze stromingen vertegenwoordigd zijn binnen het publieke bestel. En zo is de zendtijd voor hindoes en moslims bij de NTR gekomen. En de Joodse omroep zit bijvoorbeeld bij de EO. En de katholieken zitten natuurlijk bij de KRO-NCRV. En zo is dat verdeeld in Hilversum.
En ik hoor je al, je gaat al terug in de tijd. En als ik dat ook even ga doen hier aan tafel. A little birdie told me dat jij ook hier op deze campus hebt gestudeerd. Ik zeg al deze campus, maar eerder op dit terrein. Dit is voor jou namelijk niet voor de eerste keer dat je hier bent. Vertel eens.
Nee, we moeten eigenlijk een beetje terug. Een beetje terug. Naar 1988. Toen studeerde ik niet hier, maar in Kampen. Daar zat de opleiding toen nog. Fantastische tijd. Ik ging echt de wereld voor me open. En na een jaar is de opleiding verhuisd naar Zwolle. En ik heb hier dus tussen 1988 en 92 gezeten op deze opleiding.
Ja, bijzonder. En wat trok jou aan in de journalistiek?
Nou, dat gaat ook wel weer ver terug, want ik had al best wel snel, denk op mijn 14e al, dat ik dacht, ik wil naar de school van journalistiek. En dat is wel grappig, want als ik nog terugkijk aan die tijd, heel veel van mijn medescholieren, die gingen MEAO doen, of HEAO, of PABO. Journalistiek was gewoon niet echt een voor de hand liggende keuze. Maar ik wilde dat heel graag, omdat ik ook geïnteresseerd was in nieuws. En gewoon nieuwsgierig. En dat ik dacht, dan kun je verhalen maken. Ik schreef ook voor de schoolkrant. Dus dat was eigenlijk al best wel een lange wens. En mijn vader was het er niet helemaal mee eens. Want die wilde dat ik rechten zou gaan studeren. Of weet ik veel, medicijnen. Ook omdat hij dacht, dan kun je gewoon makkelijker een baan mee krijgen. Dus ik moest toch nog best wel veel uit de kast halen om uiteindelijk hier terecht te komen.
En zo doorheen jouw hele loopbaan, eigenlijk wat mij het meeste opvalt is de thematiek. Of je nou bij welke zender je zit, of het nou radio of tv is. Wat volgens mij, als ik het goed zeg, vooral terugkomt is diversiteit en inclusie. Wat is jouw affiniteit met dit onderwerp binnen de journalistiek?
Wat diversiteit en inclusie is wel een thema, maar ook levensbeschouwing. Omdat ik bijvoorbeeld bij de NCRV ook heel lang echt een levensbeschouwelijk programma heb gemaakt. En daar in dat programma vonden we het ook belangrijk om niet alleen maar aan christelijke stromingen in Nederland aandacht te besteden, maar om dat veel breder te doen, om ook echt een beetje die interreligieuze dialoog te zoeken tussen verschillende groepen. En diversiteit en inclusie, ja, dat was ook al hier op school, omdat ik bijvoorbeeld, ik heb zelf een Surinaamse achtergrond, mijn vader is in Suriname geboren, dus ik deed ook bijvoorbeeld met onderwerpen ook heel veel dingen over Suriname, maar ook ja, hip-hop had ook mijn interesse en dan ging het heel erg over zwart bewustzijn. Dus dat speelde toen al, omdat dat ook gewoon een deel van jezelf is. En ik vond het ook wel belangrijk om dat te vertellen toen al. Ja, dat is eigenlijk zo doorgegaan. Dat, ja, ik ben er nooit zo heel erg bewust mee bezig geweest. Of dat ik echt dacht van ik moet als een soort strijder op de barricades gaan. Maar ik heb het altijd wel in onderwerpen meegenomen. En ik heb ook altijd wel het geluk gehad dat er op redacties ook best wel interesse was in de onderwerpen die ik dan naar voren bracht.
En de NTR heeft ook als kernmissie om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. Maar hoe doen jullie dit nou eigenlijk?
Nou ja, dat is ook best wel een uitdaging. Omdat, wat is dat dan, de diversiteit van de samenleving? Er zijn natuurlijk verschillende onderzoeken die laten zien hoe de samenleving eruit ziet. En ik vind ook diversiteit, dat gaat natuurlijk niet alleen maar over mensen met een andere etnische herkomst. Maar ik vind ook dat het gaat over een regionale spreiding. Dus dat je bijvoorbeeld in een kunstprogramma niet alleen maar Amsterdammers aan het woord laat. En het gaat ook over mensen met een beperking. Dus dat is eigenlijk een best wel brede opdracht. En ja, de NTR probeert dat toch in alle programma's te doen. Ik vind eigenlijk op dit moment een heel mooi voorbeeld project Dans. Dat is eigenlijk een soort wedstrijd, een danswedstrijd. En er zijn natuurlijk heel veel danswedstrijden al geweest, ook op de commerciële zenders. Maar dan gaat het juist heel erg over moderne dans, hip-hop dans. Bij Project Dans gaan we op zoek naar de meest allround danser van Nederland. Dus mensen krijgen workshops in klassiek ballet, in Latin, in jazz, maar ook hip-hop. En dan gaat het eigenlijk niet om wie de beste is, maar degene die eigenlijk al die stijlen in zich heeft. En dat vind ik eigenlijk een mooi voorbeeld, dat je dus ja, hele uiteenlopende dansers hebt die aan zo'n programma meedoen. En dat het ook geen rol meer speelt. Dat vind ik eigenlijk altijd mooi. Dat het niet zo dik erbovenop ligt. Maar dat het allemaal heel eigenlijk heel natuurlijk gaat. Ook bijvoorbeeld de presentator is een van de beste breakdancers in de wereld. Maar die heeft die mist een arm. En dat is eigenlijk helemaal niet een issue in dat programma. Want hij doet gewoon dezelfde moves als ieder ander. En dat vind ik eigenlijk, zo zou het gewoon voor alle programma's moeten zijn. Dat het op een hele mooie manier samenkomt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gewoon wat voor soort programma's je kiest. Want met dans, hetzelfde ook met bakken. Ja, bakken kent ook geen kleur of geen. Iedereen kan bakken, iedereen bakt in Nederland. Dus dat vind ik juist, en in die zin zijn dat wel echt voorbeeldprogramma's. En bij andere programma's moet je er gewoon veel meer moeite voor doen. Dan moet je er wel wat nadrukkelijker mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als het om nieuwsprogramma's gaat en om de selectie van het nieuws en de keuze.
Ja, ja. Ja, en dat is denk ik meteen wel een hele interessante ook voor ons. Want in wat voor aspect of in wat voor opzicht zou je er dan zo nadrukkelijk mee bezig moeten zijn?
Ik vind dat wij zeker bij de publieke omroep en ook bij de NTR heb je gewoon een moet je je bewust van zijn dat de keuzes die jij maakt, dus als eindredacteur, dat meteen invloed heeft op het publiek. De keuzes die bijvoorbeeld bij Nieuwsuur worden gemaakt, maar ook bij Radio 1. Ja, dat zijn toch ook gewoon keuzes die door mensen worden gemaakt. En het ene onderwerp wordt wel behandeld en het andere onderwerp niet. Ja. Dus dat is heel belangrijk, dat je ook als eindredacteur en ook ik als leidinggevende, dat je je openstelt voor eigenlijk heel veel verschillende visies die er kunnen zijn en ook verschillende onderwerpen. En vroeger was er best wel snel de neiging, ook zeker bij jonge redacteuren, dat als die met een onderwerp kwamen, dat mensen zeiden, ja, maar dat hebben we al gedaan, of ja, dat is niet echt nieuws. En ik probeer toch gewoon wel me wat meer open te stellen. Dat ik denk, ja, het is ook wel weer interessant waar iemand mee komt, omdat hij toch zich in een wereld beweegt waar ik niet helemaal verstand van heb. soms. Ja. Ja.
Ook binnen ons lectoraat, hè, we hebben ook diversiteit en inclusie staan ook centraal, maar eerder binnen de speerpunt perspectieven. En we hebben het ook daar ook vaak over journalistieke routines. Dat zijn van die vastgeroeste systemen op redacties. We doen dingen op een bepaalde manier, zoals we al eeuwen hebben gedaan. Ik hoor het ook een beetje uit jouw voorbeeld. Welke leerlessen hebben jullie daaruit geleerd afgelopen zoveel 10 jaar, als het gaat om die journalistieke routines, om daar vanuit diversiteit en inclusie bij stil te staan?
Ik denk dat er ook een paar grote nieuwsgebeurtenissen zijn geweest die gewoon ook de wereld, maar ook de journalistiek op de kop hebben gezet. Ik heb bijvoorbeeld als journalist heel bewust de moord op Pim Fortuyn meegemaakt. En toen werd de journalistiek echt verweten van jullie hebben eigenlijk te weinig zicht op wat er in de samenleving gebeurt. Omdat de journalistiek ook gewoon de populariteit van Pim Fortuyn eigenlijk heeft onderschat. En ook gewoon wat het losmaakte, die moord. Dus toen zag je ook echt een tendens in de journalistiek van, nou, we moeten de volkswijken in en we moeten de gewone man aan het woord laten. En we moeten. En dat is wel steeds verder gegaan. Dus dat je veel meer kijkt van hoe leven dingen, hoe werken bepaalde maatregelen die in Den Haag worden genomen, hoe werkt dat nou uit? En niet zozeer dat je dat vanaf een afstand bekijkt, maar ik vind het ook heel belangrijk dat je dat er ook journalisten op de redactie zitten die niet allemaal uit hetzelfde milieu bijvoorbeeld komen. Dus die niet allemaal, want dat is natuurlijk ook, dat schept ook best wel een beperkt beeld. Kijk, ik kom echt uit een arbeidersgezin. Mijn vader heeft op de droogdok in Rotterdam gewerkt. Mijn moeder was aanvankelijk huisvrouw en die is pas later naar school gegaan. Die heeft moeder MAVO gedaan en HAVO later en is schoefers gaan doen. Dus dan kom je ook al gewoon wel, ja, dan weet je wel gewoon hoe dingen ook bijvoorbeeld in een volksbuurt leven. En dat vind ik zelf ook belangrijk als ik bijvoorbeeld mensen aan redacties bind. Dat ik denk, ja, soms hebben mensen niet helemaal echt dat journalistieke profiel, maar hebben wel gewoon veel meer voeling met wat er in de samenleving leeft. Omdat ze juist net uit een op een andere manier zijn opgevoed of ergens anders zijn opgegroeid. En dat bedoel ik ook eigenlijk met die perspectieven toevoegen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor opleidingen. Mm-hmm. Het was heel lang zo, ook bij de NTR was heel lang de regel, als je een journalistieke stage doet, dus echt een redactiestage, dan moet je of HBO of WO niveau hebben. En de laatste jaren loopt dat veel meer door elkaar. Heb je HBO'ers die bijvoorbeeld productiestages doen, omdat je gewoon ook mensen hebt die hier studeren en denken, ik vind het heel leuk om dingen te regelen. En je hebt MBO'ers die veel meer op de redactie stage komen lopen. Dus dat is ook wel belangrijk, ja, vind ik. Ja.
Ook als het gaat over de opleidingen, en nieuwe redactieleden werven, wordt ook wel eens gezegd van, wij kiezen voor de beste kwaliteit, of het beste profiel. En daarom zijn wij quote-unquote kleurenblind. Wat vind jij van zulke uitspraken?
Ik zeg altijd, ik beken gewoon kleur. En dat is niet zo dat ik alleen maar op kleur selecteer, want je zult ook bij mij op de redactie zien dat het eigenlijk heel divers is. Dus het is echt niet zo dat ik alleen maar mensen met een biculturele achtergrond heb. Maar voor mij zit kwaliteit niet alleen maar in dat je gewoon perfect een reportage kunt maken, maar veel meer ook van wat voor ideeën breng je in en hoe zorg je ervoor. Ja, kwaliteit is ook gewoon voor mij een optelsom. Kwaliteit zit niet in één persoon, dat zit gewoon juist in heel veel verschillende mensen die samen zorgen dat je gewoon een heel mooi programma kunt maken. Dus ik zal nooit. Ik heb ook wel eens mensen gewoon zonder cv aangenomen. Dat ik gewoon dacht, oh wauw, gewoon goed gesprek. Ik sta me daar niet blind op. Ik probeer toch een beetje daar ook in sollicitatieprocedures doorheen te kijken. Ja. En ook veel meer te kijken van, ja, wat ontbreekt er eigenlijk nog op de redactie? En wat kan iemand daaraan toevoegen?
Ja. En hoe pakt dat dan uiteindelijk uit? Wat brengt dat jou als je op deze manier selecteert?
Het is een heel avontuur soms. En soms moet ik ook wel weer mensen overtuigen van, nee, maar we moeten dit toch gewoon echt doen. En wat ik me ook altijd realiseer, want soms hebben mensen ook dan niet nog heel veel redactieervaring. Maar dat ik denk, ja, maar je hebt toch wel een enorm goed netwerk dat we kunnen gebruiken. Dus dan probeer ik mensen ook gewoon echt te koppelen aan iemand die iets meer ervaring heeft. Dus het is, maar soms, en ja, je moet ook niet bang zijn om fouten te maken. Je mag, want dat vind ik ook als het om diversiteit en inclusie gaat, dat er heel vaak wordt gedacht van, oh ja, maar dan moet iemand ook meteen een successtory zijn. Terwijl ik denk, nee, het kan ook gewoon wel eens niet goed uitwerken. En dat kan van twee kanten, dat iemand uiteindelijk tot de ontdekking komt van, nou, deze plek of de journalistiek is toch niet echt mijn ding. Dus dat is gewoon, ja, je moet gewoon dingen durven doen.
Ja.
Ja.
Ja, interessant. Ook binnen onze opleiding en natuurlijk het lectoraat hebben we hier oog voor. We leren studenten elkaar oog te hebben voor verschillende perspectieven. Dus niet alleen het visuele, maar ook echt op inhoudelijk niveau. En ja, diversiteit speelt ook bij deze generatie toekomstige journalisten wel ook een rol in hun leefwereld. Nu, wanneer ze gaan afstuderen en ze komen op een redactie, komen ze soms ook wel eens achter dat ook dat inclusie, diversiteit, emancipatie, dat zorgt ook voor wrijving. Dus de vraag aan jou nu is, van wat zou je dat soort studenten aanraden? Hè, die vaak heel hoopvol met dit thema aan de slag willen gaan, maar dan ook later bij een redactie terechtkomen en dan denken van, oei, zit ze op mij wel te wachten met deze ideeën? Ik herken het zeg maar uit mijn eigen ervaring in de journalistiek. Hoe kijk jij daarnaar?
Wat ik altijd aan mensen aanraad, ook die gewoon nieuw in Hilversum, want ik kan me dat gevoel ook nog zelf wel heel goed herinneren. Bijvoorbeeld toen ik bij de VPRO zat, dat was niet helemaal mijn omroep. Ik wilde dat wel heel graag, want ik vond die programma's allemaal geweldig. Maar ik voelde me niet helemaal thuis bij de mensen die daar toen werkten. Omdat ik gewoon echt uit een andere wereld kwam.
Wat voor wereld was dat dan vergeleken met hen?
Nou, toch wel een beetje Amsterdam. Ook best elitair. Dus mensen gingen echt naar, weet je, naar theater. En lazen ook gewoon, ja, gewoon andere bladen. En ja, ik vond dat best wel, als je net begint, is dat heel ingewikkeld. Dat je dan ook niet echt gespreksonderwerpen hebt.
Toen kwam jonge Carmen met de hiphop.
Ja, dat vonden ze dan wel weer heel spannend.
Ja.
Maar ik had toen wel in die tijd een aantal mensen die wel zagen van, hey, dat is wel belangrijk dat die daar ook is. Dus er zat toen ook op een gegeven moment, begon daar een hoofdredacteur, waar ik echt wel een soort vertrouwelijke band, waar je echt een beetje veilig en prettig bij voelt. Dus dat zou ik al mensen aanraden, van zoek iemand waar je echt de openheid voelt, ook om dingen aan te kaarten of om adviezen aan te vragen. Van als je ook bijvoorbeeld, als je merkt van, hey, ik heb altijd onderwerpen, maar die komen er niet doorheen. Dus dat is eigenlijk best wel belangrijk, dat je gewoon echt bondgenoten zoekt. En je realiseren dat het ook best soms een zoektocht kan zijn om de redactie te vinden. Of om juist net dat deel in de journalistiek te vinden dat bij je past.
Mooi, ja. Mooie aanbevelingen.
En los van de mensen en dus eigenlijk de samenstelling binnen een redactie, wat zou jij nou aan journalisten zelf aanraden? Misschien ook wel journalisten die er al wat langer zitten. Maar wat kunnen journalisten zelf nou in hun proces naar een journalistieke productie nou anders doen om diverser, inclusiever te werk te gaan, om ook die meerdere perspectieven te laten zien?
Ik denk wat heel belangrijk is, probeer uit je bubbel te komen. Dus kijk of je ook gewoon eens naar dingen toe kan gaan die niet meteen in jouw kringetje plaatsvinden. Dus probeer echt je ook zelf je horizon te vergroten. En wat, ja, het is ook best wel, nee, ik ben ook wel zo hoor, want ik ben echt heel Hollands opgegroeid. Wij zijn best eigenwijs. En wij, heel veel mensen, dat vind ik echt wel ook een Nederlandse eigenschap, hebben de waarheid in pacht. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende waarheden. Dus probeer ook gewoon echt te luisteren naar wat iemand anders te zeggen heeft. En ook je te verplaatsen. Wij werken bijvoorbeeld, een van de redacties waar we mee samenwerken, is de redactie van Net in Nederland. Dat zijn journalisten met een vluchtelingenachtergrond. Nou, ik had toevallig nog daarover vanochtend met een collega. Dat zijn mensen die best wel veel dingen hebben meegemaakt in hun leven. Die een enorme weg hebben afgelegd om in Nederland te komen. Best wel veel traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Familieleden hebben achtergelaten. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat je daar oog voor hebt. Dat mensen soms echt een bijzondere rugzak met zich meedragen. En niet dat we ze zielig moeten vinden, want dat is ook weer natuurlijk heel belangrijk dat dat niet gebeurt. Maar dat je daar veel meer echt oog voor hebt. Ja.
iets anders. Even naar de actualiteit. Want hè, als je de afgelopen tijd NTR hebt gehoord, gezien online, ging het vooral over het rapport van de Commissie van Rijn en grensoverschrijdend gedrag. Ook een thema, hè, wat je ook aanleunt bij wat je net zei. Zoek mensen op, bespreek dingen, wees daarin open. Hoe hebben jullie dit rapport ontvangen op de redactie?
We hebben er heel lang op gewacht. Want het was de aanleiding is natuurlijk ook alles wat er bij De Wereld Draait Door is gebeurd. En daarna ook de verhalen bij Studio Sport. Maar dit gaat over alle omroepen. En dat vind ik eigenlijk echt het goede aan het rapport. Dat ook heel veel mensen zijn aangeschreven die bij omroepen hebben gewerkt of nog steeds werken. Als je iets wil melden aan die commissie, meld het. En dat is echt wel massaal gedaan. En er zijn ook wel meldingen over de NTR binnengekomen. En daar zijn wij nu ook wel intern heel hard mee aan de slag. Want het rapport is niet alleen maar een rapport dat in de la verschijnt. Maar er zitten ook heel veel aanbevelingen aan. Die echt serieus opgevolgd moeten worden. Er is bij de NTR en volgens mij ook bij andere omroepen een training opgezet. Active Bystander. Juist erop gericht van, hoe zorg je ervoor dat als je dus dingen ziet, dat je dat meteen bespreekbaar kunt maken? En welke manieren heb je daarvoor om dingen aan de kaak te stellen? Dus dat vind ik eigenlijk heel goed. En wat ik ook heel goed aan vind, is dat wij daar best wel vaak over praten op redacties. Want ik denk ook dat dat al heel veel scheelt. Dat je echt wel het met mensen over hebt. Van hoe dingen ervaren worden. En er zijn natuurlijk ook wel aanbevelingen uit het rapport waarvan uit personeelszaken mee aan de slag wordt gegaan. Er is best wel veel onzekerheid. Het zullen ook pas afgestudeerde journalisten merken. Ja. Dat je te maken krijgt met tijdelijke contracten. Het is niet zo, nog steeds niet zo dat je meteen een vaste baan hebt.
Een goede vriend van mij, die is een beetje een sceptische persoon, die zegt altijd als diversiteit en inclusie morgen waren opgelost, als er dan geen racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag zijn, dan zaten sommige mensen zonder werk. Nou, heel sceptisch. Wat vind jij daarvan? Hij heeft het dan vooral over het idee dat afgelopen jaren is ook diversiteit en inclusie een thema van identiteitspolitiek geworden, van debat, van discussie, van kijkcijfers, van zo'n rapport. En het creëert ook een beetje een commerciële insteek, een verdienmodel. Hoe waak je dan voor dat je toch wel de juiste perspectieven laat zien? En dat je niet meer alleen maar gaat focussen op die headlines en die snelle retoriek van die diversiteit en inclusie?
Nou, ik vind het wel grappig dat die vriend van jou dat zegt. Want ik heb dat zelf ook wel een beetje. Dat ik denk, het is wel echt business. Als je ook gewoon... Iedereen gaat nu op cursus. Unconscious bias of cursus... er is echt een enorm aanbod. Terwijl ik denk, misschien moet je het toch ook gewoon doen. En niet te veel daarover praten. En wat ik ook denk, wat er bij de NTR is veranderd, is dat vroeger was de diversiteit echt een afdeling. Nou, en dan is het lekker makkelijk, want dan is het bij die afdeling en dan hoeven wij er niks mee. En nu hebben wij een kernteam. En daar zitten mensen uit eigenlijk alle lagen uit de organisatie in. Omdat we ook vinden dat diversiteit en inclusie iets moet zijn van de hele organisatie. Dus dat is eigenlijk, vind ik, een hele goede ontwikkeling. Want ik zou ook niet de hoofddiversiteit willen zijn. Dan denk ik, dag.
Waarom niet?
Nou, omdat ik vind dat het in de hoofden van iedereen moet zitten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel iets waar ik gewoon mee bezig ben. Om een soort bewustwording te creëren. Om ook gewoon met andere redacties mee te denken. Wat ik bijvoorbeeld heel goed vind, is dat... En dat is echt een verschil met hoe het vroeger ging. Ik word, en ook collega's van mij die in het kernteam zitten, wij worden heel vaak benaderd door programma's die dan bijvoorbeeld bepaalde thema's hebben van, willen jullie even meekijken? Van, doen we het goed? Of gebruiken wij de goede termen? Nu is het ook niet zo dat wij een soort diversiteitspolitie zijn. Maar het is wel fijn dat je merkt, wat je ook een beetje in de literaire wereld hebt, hè, van die sensitivity readers, dat daar binnen de televisiewereld ook steeds meer mee wordt gewerkt. Dat er gewoon aan verschillende mensen wordt gevraagd van, kijk eens even mee. Klopt het hoe we dit doen? Of moeten we nog iets toevoegen? Ja. En zo laat je ook zien dat het niet van één iemand is, maar dat het gewoon dan veel breder gedragen wordt. Ja. En er zijn natuurlijk ook allerlei actieplannen in Hilversum. Nou, dat vind ik ook heel goed. Maar we moeten ervoor waken dat het niet alleen maar een plan op papier blijft. Het is gewoon iedere dag aan de bak.
Wat ik eigenlijk net wel heel interessant vond, wat jij zei over dat hele begrip diversiteit. En dat je zei van, nou, ik zou ook niet per se het hoofd diversiteit willen zijn. En misschien, ja, misschien heb ik het, als ik het goed heb geïnterpreteerd, kreeg ik een beetje het idee dat jij soms ook met dat begrip zo zit van, nou, moeten we dat nou wel echt daar zo expliciet die nadruk op leggen? Of eigenlijk zou je willen dat het gewoon automatisch al erin zit? En dat deed me eigenlijk best wel een beetje denken aan hoe wij soms ook worstelen hier met dat begrip constructieve journalistiek. Dat was eigenlijk ook een begrip dat aan het begin soort van nodig was om een verandering in gang te brengen. Maar inmiddels zou je soms ook eigenlijk dat begrip weer willen laten vallen, omdat het dan, soms wordt het ook een beetje als een soort toeltje gezien van, nou, als we maar wat oplossingen toevoegen, dan zijn we constructief bezig. Terwijl je eigenlijk meer wil dat het gewoon een soort mindset is dat bij iedereen verankerd zit. En dat deed me wel een beetje denken aan wat jij net zei over diversiteit. Dat zou je eigenlijk ook niet willen, dat daar een paar mensen mee bezig zijn en maar wat trucjes gaan uithalen om divers bezig te zijn. En dat je uiteindelijk misschien dat begrip ook gewoon wil laten vallen, dat gewoon bij iedereen daarin verankerd zit. Het is niet echt een vraag, maar ja, ik moest er gewoon net ineens aan denken.
Iets wat we al vaker hebben besproken, maar als ik je verhaal hoor, hoe maak je dan eigenlijk van diversiteit en inclusie een doel en niet een middel? Wat wij ook hebben binnen het lectoraat als het gaat om constructieve journalistiek.
Precies, ja.
Dat je van ticking the boxes en then we're done.
Ik denk toch dat het de hele tijd dat je toch duidelijk maakt waarom het belangrijk is. Want dat is toch niet altijd bij iedereen duidelijk. Dat we het niet doen om een vinkje te zetten. Precies. Of om onszelf goed te voelen. Maar ik vind dat het eigenlijk ook heel erg met rechtvaardigheid te maken heeft. En met verantwoordelijkheid.
Ja.
Dat je kunt niet zeggen van, wij zijn een goede nieuwsorganisatie, als je eigenlijk alleen maar mannen van 45 plus hebt die de beslissingen nemen.
Ja.
En die bepalen wat de opening is van het 8-uur-journaal. Want dan voelen heel veel mensen zich ook niet vertegenwoordigd. En dat is ook de verantwoordelijkheid, dat heel veel mensen eigenlijk toch ook wel afgehaakt zijn bij de traditionele media. Dus dat is eigenlijk onze belangrijkste verantwoordelijkheid, om toch te zorgen dat je relevant blijft ook voor een breed publiek.
Ja, dus eigenlijk, beste journalist, doe het vooral voor jezelf. Ja. En niet voor die burger die je van je denkt. Je wilt ze natuurlijk wel dienen, maar vaak denkt men ook vaak, we doen iemand een gunst. Maar je doet eigenlijk jezelf als journalistiek een gunst.
Ja.
En zo gaan we ook een beetje richting het einde. Want als je nu zo gaat kijken naar de toekomst van de journalistiek, welke eigenschappen zou een toekomstige journalist moeten hebben? Of een journalist van de toekomst, om het beter te zeggen?
Nou, eigenlijk dezelfde eigenschappen als de journalist van nu. Ja. Het begint met nieuwsgierigheid.
Hm.
Dat je je openstelt voor wat de wereld te vertellen heeft. En dat je wil weten wat er bijvoorbeeld achter bepaalde dingen zitten. Dat je de krant leest. Ik bedoel, ik kan geen krant lezen zonder dat ik meteen 20 ideeën heb. Dat ik denk, dit gaan we doen en dat en dat. Maar wat ook voor mij echt een inspiratiebron is geweest, is een gedicht van Remco Kampert. Dat gedicht heet Verzet begint met grote woorden. Mm-hmm. En dat eindigt eigenlijk heel erg mooi. Want dat is ook wel een drijfveer van mij geweest om in de journalistiek te gaan. Dat ik dacht, dan kan je dingen veranderen. Mm-hmm. Je kan dingen aan de kaak stellen. In de praktijk is dat ook wel weer heel beperkt. Maar toch zijn er wel door journalisten natuurlijk, de hele toeslagenschandaal is door mijn collega, die nu hoofdredacteur is bij Nieuwsuur, is dat aan het rollen gebracht.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel heel mooi aan Remco Kampert in dat gedicht. Dat het gaat om vragen stellen. Jezelf je de vraag stellen. Daarmee begint verzet.
Ja.
En daarmee kun je ook echt dingen veranderen door blijven te vragen.
Ja, het is een passage misschien die jij zo echt mooi vindt, die je wilt voorlezen eventueel.
Ja, dan
ondertussen kun je hem even opzoeken.
Zet ik even mijn bril op.
Ja.
Ik zal even het begin lezen en dan ook het einde. Het gedicht begint met verzet, begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. En dan eindigt het gedicht met jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En die vraag aan een ander stellen.
Wauw, mooi.
Mooi.
Ja. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Zou je nog iets willen toevoegen, Carmen? Iets waarvan je aan moet denken?
Nou ja, wat ik vind nog steeds wel het leukste vak ter wereld.
Okay. Nou, kijk.
Ja,
dat is mooi.
Dus ik hoop ook wel dat mensen ook wel enthousiast over blijven. En dat ook jonge mensen niet zich laten afschrikken door alles wat er nu naar buiten is gekomen.
Ja.
Want het valt eigenlijk wel mee op redacties. En er wordt ook echt wel heel hard gewerkt om het weer... Ja, om mensen toch binnen te houden. Dat mensen een veilige werkplek hebben.
Ja, het is natuurlijk niet fijn dat het nodig was. Maar het is wel in die zin goed dat er nu... dat het in ieder geval naar buiten komt en dat er iets aan gedaan kan worden.
Ja, en het gesprek ook blijven voeren. En stel dat mensen, jonge studenten of mensen die nu luisteren, jou willen vinden. Waar kunnen ze jou vinden om in gesprek te gaan of überhaupt ideeën te delen?
LinkedIn.
Ja.
Heel erg bedankt dat je bij ons aanwezig wilde zijn en ook onze perspectieven wilde verruimen.
Dank jullie wel voor het leuke gesprek.
Je luisterde naar Waardevolle Journalistiek onder constructie. Een podcast van het lectoraat Waardevolle Journalistiek van Hogeschool Windsheim in Zwolle. Redactie en presentatie door Nadia Zwijtink en Sakina Elkayoui. Regie en montage door Brittany Sieben. Een speciaal bedankje aan de gast van deze aflevering, Carmen Fernald.